Luisteraars, goedenavond. Luxemburg is het meest welvarende land van Europa. Rond het jaar 700 begon de grote zendeling Willy Broert vanuit de plaats Echternach met de kerstening van dit land. Ja, en het christendom kwam er. En nog altijd is het land katholiek en algemeen gelovig. Maar hoe diep is het geloof er geworteld? Op het oog heeft Luxemburg geen hele grote problemen. En wat doet een zendeling dan in Luxemburg? Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik er voor het eerst van hoorde, schoten mijn wenkbrauwen even de lucht in. Maar Johan Koopman is doelbewust bezig. Hij woont in het Luxemburgse om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus en ervaart dat als een opdracht en een noodzaak. Waarom? En wat wil hij bereiken? Wat zijn de Luxemburgers voor mensen? Joop van der Elst ging het hem vragen. Johan Koopman.
Ik kreeg jouw naam door van Frits Jongboom, die ook ooit een keer in dit programma heeft gezeten. Dat is een voorganger in Zaandam. En die zei, je moet eens met een vriend van mij gaan praten, Johan Koopman. Hij is zendeling in Luxemburg. En toen viel mijn mond open.
Ja, bij de meesten valt het mond open. Er hebben verschillende artikelen in de uitdaging gestaan over het vergeten land Luxemburg. En ik noem het ook een vergeten land Luxemburg. Want bij verschillende organisaties is Luxemburg niet op het agenda. Is niet voor zending paraat. Er zijn hier misschien één of twee zendelingen in het zuiden. Die komen uit Canada of uit Amerika. Maar contact hebben die niet. Het contact dat hier is dan zijn dan twee gemeentes. Een All Nation gemeente, die eigenlijk gericht op buitenlanders, die hier wonen. En dan is er nog een gemeente die als van Pinkster achtergrond heeft. En die man die komt dan uit Engeland van geboorte. En dat is eigenlijk alles als het over zendelingen gaat. Ze zijn bezig om meerdere zendelingen aan te trekken. Maar dat komt dan uit Amerika of uit Canada. Want vanuit Europa, achtertuin van Nederland, is er totaal geen zicht op Luxemburg. Dus met gevolg dat Luxemburg een vergeten land is als het gaat om het evangelie van de Heer Jezus Christus.
Goed, zo net hoor ik hier de klokken luiden.
Ja, zo net hoor ik hier de klokken luiden. Klokken luiden is mooi en ik heb niks tegen klokken. Maar wordt het evangelie gebracht? Het is niet het feit of er een kerk staat en of er de klokken geluid worden, maar wordt de Heer Jezus bekendgemaakt. Ik moet geen instituut verkondigen, maar ik moet Jezus Christus verkondigen. Want Jezus Christus is de norm van ons leven en de plaatsen in ons leven. Moet een plaats krijgen in ons leven. Niet de kerk, niet een instituut. Want een gemeente is geen instituut en is geen kerk, maar een gemeente is een organisme. Is het lichaam van de Heer Jezus Christus. En daar spreken we met elkaar over. En dan kan ik honderden klokken horen, maar dat zegt mij niks van de Heer Jezus.
Maar goed, er is hier dus een het is een katholiek land. Ja, ja. Elk dorpje vind je wel een kerk. Dan zou ik denken, van, ja, als jij die boodschap van de Heer Jezus kon brengen en die vrijheid in hem, de verlossing in hem, dan word je toch met open armen ontvangen, schijnbaar. Of niet?
Ik wou dat het zo was. Het punt is gewoon, deze mensen zijn opgegroeid in een bepaalde traditie. Komen misschien met een rouwtje en een trouwtje in de kerk. Ze komen misschien op andere momenten nog eens een keer in de kerk. Maar verder doen ze er eigenlijk niets mee. Een persoonlijke relatie met de Heer Jezus, weten ze niet wat dat is. Ik kan natuurlijk in theorie van alles weten over de Bijbel. Ik kan misschien weten dat de Heer Jezus voor de zonde van de wereld gestorven is. Maar wat heeft het voor betekenis als het niet mijn hart geraakt heeft? Als niet de Heer Jezus werkelijk in mijn leven gekomen is, wat haalt het dan uit? Dan gaat het aan mij voorbij. En wat is het dan als hij morgen sterft? Zonder de Heer Jezus is er geen eeuwigheid. In ieder geval niet met hem.
Jij bent zelf ook katholiek geweest. Je hebt zelfs in een klooster gezeten, dacht ik, als het noviciaat.
Ja, ik heb in een klooster gezeten. En ik heb op een gegeven moment ontdekt, doordat ik het woord van God las, dat ik niets van de Heer Jezus hoorde. Op het moment dat ik van de Heer Jezus verkondigde, van de Heer Jezus sprak, dan werd er eigenlijk een beetje om mij gelachen in dat klooster waar ik was. Ik heb meegemaakt en ik heb gezien al op het moment dat ik liederen in de kapeldienst liet horen van Ellie en Rickert, dat er om gelachen werd. Omwille van het feit dat buiten de theologie van de kerk stond. En de kerk predikt niet een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Die predikt dat Christus voor de wereld gestorven is. En dan heeft het geen persoonlijke betekenis voor je eigen leven. En ik bid en ik smeek dat er nog zoveel in die Rooms-Katholieke kerk. Want dat zijn mensen waar ik mee opgegroeid ben. Ik ben uit dezelfde kerk voortgekomen. Die liefde die bindt mij met deze mensen. Maar het probleem is, het enige wat hun nooit verkondigd is, nooit verteld is, ook mij niet, is de Heer Jezus. Is nooit verteld dat ik een persoonlijke relatie met de Heer Jezus kan krijgen. Dat Hij het middelpunt is. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. En dat is wanneer de Heer Jezus in je hart komt, dan verandert het je leven. Ik heb vroeger in de kerk gezeten. Hoorde ik een preek. Ik vond het een mooi verhaal. Maar op het moment dat de Heer Jezus in mijn leven is gekomen, toen dacht ik, ik mis hier iets. Want de Heer Jezus stond niet centraal. De mens stond centraal. En wat heb ik eraan als de mens centraal staat? Want de mens geeft geen eeuwig leven. De Heer Jezus Christus geeft eeuwig leven door dood en opstanding.
Wat is voor jou zo'n triggermoment geweest? Hè? Dat je in de kerk zat, dat je dacht van, dit is het. Wat heb je moeten overwinnen in jezelf? Want je bent natuurlijk gepokt en mazeld in de katholieke leer. Je hebt ervan gehouden, denk ik. Ja. Misschien houd je er nog van, dat weet ik niet. Maar wat is dan zo'n moment geweest dat Jezus echt binnen kon komen bij je?
Ja, dat is een hele geschiedenis en een heel verhaal. Ik woonde op een dorp en ik zocht werk en ik ben in Amsterdam terechtgekomen. En omdat ik altijd heel trouw bij de kerk, met de kerk verbonden was, heb ik via een gepensioneerde pastoor heb ik een adres gekregen van ben ik een adres terechtgekomen op een pastorie in Amsterdam. En ik kon op een kapelaanse plek wonen, omdat er geen kapelaans meer waren in die parochie. Er was alleen maar een pastoor. En op die pastorie wonende kreeg ik de mogelijkheid om kostenwerk te doen en met rouwtjes en trouwtjes te assisteren in de diensten. En daarnaast ontmoette ik een jongen die uit gereformeerde huizen kwam, die wel tot geloof was gekomen en nauw betrokken was bij het Jesus Christ-werk. En die in eerste instantie voor predikant studeerde op de Vrije Universiteit in Amsterdam om dominee van de gereformeerde kerk te worden. Daar is hij op een gegeven moment ook mee gestopt, omdat hij theologisch ook niet verder kon met de gereformeerde kerk en is dus ook uit de gereformeerde kerk gegaan, is evangelisch geworden, is naar de bijbelschool gegaan en is nog steeds actief met het evangelie. Deze jongen die kwam veel bij mij over de vloer, we waren vrienden geworden en zijn op een gegeven moment gingen we samen naar diensten voor belangstellenden, met dominee van Pagé en met dominee Poort en met verschillende anderen, waardoor ik voortdurend geconfronteerd werd met het evangelie. Daarnaast ging ik ook mee naar Jesus Christ avonden, koffiebaravonden. En daar werd ik ook met het evangelie geconfronteerd. En er is een moment geweest dat op een avond dat hij tegen mij zei van, denk je dat je zo de eeuwigheid inkomt, dat je zo bij de Heer Jezus komt, alleen maar door te werken en allerlei werken, goede werken te doen. Maar de goede werken maken je niet zalig. Het is een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Die persoonlijke ontmoeting met hem. En die avond heb ik hem naar huis laten gaan en ik ben eigenlijk, zoals ik eigenlijk al wel gewend was, naar katholieke traditie, mijn avondgebedje te bidden en dan te gaan slapen. Maar die avond had ik las al vaker in de Bijbel, ik had een Bijbel, en las ik dus in de Bijbel. En ja, ik ben verschillende plaatsen van de Bijbel gezocht. En waarom? Omdat ik bevestiging zocht van wat hij zei. Dat ik wedergeboren moest worden en dergelijke. En die bevestigingsteksten vond ik ook. En dat is het moment geweest dat ik zei, Heer, ja, wat hij zegt is waar. Kom in mijn leven. En dank u wel dat u voor mijn zonde gestorven bent. En dat u bent opgestaan en dat u me nieuw leven wilt schenken in de Heer Jezus. Nou, en vanaf dat moment is mijn leven veranderd. En ben ik eigenlijk tot geloof gekomen en heeft de Heer mij geleid. De eerste 8 jaar meende ik binnen de Rooms-Katholieke Kerk naar het seminarie te moeten gaan, priesteropleiding deels te moeten volgen en naar een klooster te moeten gaan. En na 8 jaar is mij duidelijk geworden dat daar voor mij de weg niet was.
Hoe werd het duidelijk?
Dat werd duidelijk door de omstandigheden die ik aantrof. Eerst in de theologie van het seminarie, dat het woord van God niet echt als woord van God gezien werd. Dat er gezegd werd dat je als woord van God de woorden van de Heer Jezus zou mogen nemen. En de rest, ja, dat is mensentaal en daar moet je voorzichtig mee zijn. Er zijn een heleboel dingen dat ook legenden zijn. En ja, de eerste hoofdstukken van de Bijbel 1 tot en met 11, die mag je sowieso niet serieus nemen. Dat is proza. Nou, op het moment dat je tot de Heer Jezus komt en tot geloof komt en je bevestiging vindt in het woord van God, dan ga je ontdekken dat dat een grote leugen is. Dat een grote leugen is dat dat boek wat door mensen geschreven is, dat dat een menselijk boek is. Je gaat ontdekken dat het levende woord van God is. Het fundament voor je leven. En dat je niet zonder dat woord van God kunt. Die beloften, die staan in het woord van God. Daar mag ik op staan. Daaruit mag ik leven. En als ik die niet heb, wat zal ik dan moeten? Dan heb ik niks. Dan ben ik ellendig. Ben ik de ellendigste van allemaal, zei Paulus. Ik ben ellendig op het moment dat ik zonder Christus ben. Dat ik zonder zijn woord ben. En dat ik niet mijn leven baseer op het woord van God. Ik ben tot geloof gekomen, omdat de Heer Jezus het centrum van mijn leven is geworden.
Dan ben je hier in Luxemburg terechtgekomen, als zendeling, je werkt hier. Kom je dan diezelfde problematiek tegen die ook in jouw leven in de tijd was?
Voordat ik tot geloof kwam, was het voor mij allemaal normaal, dat wat ik hoorde en wat ik meemaakte en wat ik zag. Dus er moet eerst iets gebeuren in je leven en een verandering plaats hebben, wil je het ook gaan zien. Ik heb hier een vrouw in de groep die haar hele leven al eigenlijk op zoek is. En zeker de laatste jaren, sinds ze weduwe vrouw is, is ze op zoek. En is ze met alles in aanraking geweest. En is ook met de getuigen van Jehovah, Jehovah's getuigen, aan de gang geweest. En die kwamen voortdurend te pas en te onpas. En er werd er gesproken over het geloof. Alleen, ze zegt, ik vond het niet. En toen op een gegeven moment was er een bijbeltentoonstelling hier in Luxemburg. Ik vertel maar wat, naar aanleiding wat gebeurd is. En is hier een bijbeltentoonstelling gekomen. En daar werd ook over de Heer Jezus gesproken. In Wiels hebben we een bijbeltentoonstelling gehad in 2004. En toen is ze naar mij toegekomen. En toen zegt ze, ja, je gaat een cursus geven 5 avonden. Kan ik daaraan meedoen? Nou, en toen binnen we dat gaan doen. En toen zegt ze, iedere keer meer ontdekte ze dat een heleboel dingen zij allemaal wel gelezen had in de Bijbel en het eigenlijk als een bevestiging in haar oren klonk, alleen ze het geen handen en voeten kon geven, omdat ze in de kerk wat anders hoorden. Nou, en dan is ze op een gegeven moment, is ze dan na de 5 avonden, is ze tot geloof gekomen. En die zie je opleven, die zie je openbloeien. Maar het punt is, als mensen niet echt ermee bezig gaan, niet met de Bijbel bezig zijn, als de Bijbel al als een prozaboek, als een legende, en dat misschien alleen de evangeliën betrouwbaar zijn, omdat de Heer Jezus daar sprak, dan neem je het fundament van je leven weg. Gevolg is dat je gaat staan te wankelen.
Goed, het gaat hier over Luxemburg. Hoe breng je hier het evangelie? Is dat anders dan in Nederland? Hoe is de situatie hier in Luxemburg, wat je om je heen treft? Je zit in het noorden?
Ja, het is katholicisme, wat de basis is van Luxemburg. Je merkt dat mensen niet weten wat het evangelie voor hun leven kan betekenen, wat Christus voor Luxemburg en voor ieder persoonlijk kan betekenen. Als ze dat niet weten, zullen ze ook nooit gaan verstaan waar ze zelf fout zitten. Je kunt niet met de vinger wijzen, je zit daar en daar fout. Dan wijzen er sowieso 3 naar jezelf. Maar niet alleen dat. Als je niet weet wat fout is, hoe kun je dan iemand aanspreken op wat fout is? Want ik kan wel een moraal hebben geleerd, maar waarom zal ik die moraal hanteren in mijn leven? Als ik niet weet wie de oorsprong en die de moeite waard is om die moraal dan te hanteren. Dus ik zal eerst de oorsprong moeten leren kennen. Ik zal eerst de Heer Jezus moeten leren kennen. En die zal mijn leven veranderen. En niet een kerk, niet een systeem, niet een paar mensen. Toen ik hier kwam in Luxemburg, en dat is best moeilijk, ook voor Nederlanders en voor een begrip van Nederland. Kijk, in Nederland zit je met verschillende achtergronden, met protestantse achtergrond, met evangelische achtergronden en met rooms-katholieke achtergronden, waardoor er meer en meer een vermenging is en er dus ook veel makkelijker over die dingen gesproken kan worden. In die katholieke landen is dat niet de gewoonte. Over geloof, daar spreek je eigenlijk niet over. Er wordt daar wel nu vanuit Rome daarop geattendeerd dat er evangelisatie en dergelijke, maar dat zijn die mensen niet gewend, dat kennen ze niet. Ze weten eigenlijk helemaal niet waar ze over spreken. Ik ben wel eens aan een deur geweest en ze zei, ja, meneer Pastoor woont verderop, die kan u dat wel vertellen, ik weet dat niet. En dus mensen weten niet waar ze over spreken. Mensen leven hun leven maar als schaap zonder herder. Omdat er ook al geen pastoors meer zijn. Want een pastoor heeft hier soms 11 parochies, waar die alleen voor staat. En daarvanuit zouden mensen dan moeten kunnen leven. Zouden ze een stuur moeten vinden. Maar die vinden ze niet. Dus ze worden van in traditie opgegroeid. Vanuit hun ouders krijgen ze dat dan mee. Ze worden gedoopt. Ze worden gevormd. Ze moeten eens een keer gaan biechten. Ze mogen deelnemen aan de Eucharistie als kind zijn. Maar ze weten amper waar ze mee bezig zijn. Uitzonderingen daar gelaten. Ze weten amper waar ze mee bezig zijn. Ze weten amper wat het geloof inhoudt. Alleen die symbolieken die ze nog niet eens verstaan. Die binnen de kerk. En ze zijn meer gebonden aan symbolieken dan aan degene die waar ze aan gebonden zouden moeten zijn, Christus. En daardoor zie je dus dat ze meer gebondenheid hebben aan symbolieken, als heilige verering, het zicht op Christus doet verdwijnen. Het zicht komt op die heilige, welke heilige dan ook. Het zicht komt op de heilige en niet op de Heer Jezus. En als je het zicht op de heilige hebt, ben je niet verlost. De Heer Jezus is de verlosser. Is degene die mij verlossen kan. En dat is degene, het zicht op het evangelie wordt zodanig vertroebeld door alle dingen, allerlei dingen die er in de geschiedenis zijn bijgehaald, die niks met geloof te maken hebben, in de geschiedenis te zijn bijgehaald, die hun zicht doen verliezen en waardoor ze ook nog gebonden geraken aan verschillende zaken.
Wie is nou degene geweest die hier voor het eerst het evangelie bracht? En dan ga ik even terug in de geschiedenis.
Willy Brod. Hij zat in een Ierse kerk. En vanuit die Ierse kerk ging hij als evangelist naar Nederland, de Benelux, de Nederlanden vroeger, en bracht hij het evangelie. En is in verschillende plaatsen in Nederland, België, Duitsland, omdat een deel van Duitsland ook toen bij de Nederlanden hoorde, Duitsland geweest en zijn levenseinde is geweest in Echternacht. En daar is hij dan ook begraven. En Willy Brod is als eerste hier die het evangelie gebracht heeft. De naam kent men, omdat er in de kerk wel eens over gesproken wordt. Zeker in Echternacht, zogenaamde springprocessie, die er wordt gehouden eens per jaar. Maar het evangelie, dat wat Willy Brod ten diepste gebracht heeft, Jezus Christus, weet men eigenlijk niet veel meer van. Maar hij is begonnen hier met het evangelie te brengen, in deze omgeving. In de Nederlanden. Willy Brod had een groot probleem met Bonifatius. Want Bonifatius had moeite met Willy Brod en met zijn visie. En Bonifatius was natuurlijk een echt gerechtgeaarde Rooms-Katholiek.
Is dat ook een probleem dat je hier kunt gaan krijgen? Want je bent natuurlijk iemand die ook het evangelie brengt. Die zegt, ik breng de Heer Jezus Christus. En daar voor hem wil ik discipelen maken, zoals het ook gezegd wordt. En niet voor een instituut. Of het nou een protestants, een katholiek en wat voor soort instituut het ook is.
Dat is een moeilijkheid. Het punt is gewoon, je moet via een film, via een bijbeltentoonstelling, iets duidelijk maken van wat het evangelie beweegt, wie Jezus Christus is. En van daaruit gaan mensen ontdekken, hé, daar zijn dingen anders. Dan ontstaat er in eerste instantie, zoals ik dat ook vanzelf gekend heb, een angst voor sectarisme. Omdat daar vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk behoorlijk op gewezen werd. Want eigenlijk was niks buiten de Rooms-Katholieke Kerk was goed. Ik hoorde pas geleden op de televisie, op een kanaal, op Duits kanaal, dat iemand, een protestant, die bij een priester een vraag stelde en een probleem aan de orde stelde. En dat die priester niet eens inging op het probleem. Maar uw probleem, zegt die priester, dat u niet bij de enig ware kerk behoort, namelijk bij de kerk van Rome, en dat u zich niet voegt onder Rome, want de grootste leugen was dat Luther, de hele verhaal van Luther. Nou, op dat moment, zeg ik, dan breekt bij mij alle stoppen door. Waarom? Want de kerk is niet die mensen tot behoud brengt, Jezus Christus. En ik krijg mijn heil niet, ik ontvang mijn heil niet door wat voor kerk dan ook, ook niet door die evangelische gemeente die hier misschien gaat komen. Maar door Jezus Christus. En die evangelische gemeente kan een hulp zijn om dichter bij de Heer Jezus te gaan. Om te gaan ontdekken wat het betekent in Christus te zijn.
Wat wil jij gaan doen hier in Luxemburg? Wat zijn je plannen voor de komende tijd?
Nou, er zijn verschillende dingen. We hebben nu 2 bijbeltentoonstellingen gehad. Er is een werkplan en iedereen die zo'n werkplan zou willen bestellen, die kan het bij mij bestellen. Dat is Luxemburg voor Christus. Daarin beschrijf ik dat ik samen met de paar gemeentes die in het zuiden is, de mogelijkheid heb om met Pro Christ te doen. Dan willen we op markten gaan staan met lectuur. We gaan naar de kerstmarkt in het kasteel van Vianden. Dan gaan we ook weer met een boekentafel staan. En op die manier proberen we ook de folders te verspreiden. We hebben afgelopen weken, en dat zullen we de komende tijd ook nog gaan doen, een DVD rondgebracht. Die uitgegeven wordt dus voor Campus for Christ. Dat zijn DVD's over de voetbalkampioenschappen. Waar ook voetballers getuigen van hun geloof, van de liefde van de Heer Jezus. En daarnaast is er een aantal minuten een deel, het filmen over het leven van de Heer Jezus, wat erin doorgegeven. Op die manier proberen wij dus op allerlei manieren mensen in contact te brengen met het evangelie. Deur aan deur werk, persoonlijk met hen over het evangelie te spreken, dat blijft een moeilijke zaak. Om de wille van het feit dat Jehovah's getuigen dat ook doen. Dus je moet altijd eerst die waas van Jehovah's getuigen wegnemen, voordat je überhaupt een stukje vertrouwen kunt winnen dat mensen überhaupt naar je willen luisteren. Nou, via zo'n DVD horen ze dan toch iets over het evangelie. En we hopen en bidden dat reactie op geeft. Er zitten antwoordkaartjes in. En op die antwoordkaartjes kunnen ze dan ook nog gratis boekjes bestellen.
Het gebed?
Het gebed is, als het gaat om Rooms-Katholieken, natuurlijk een hele moeilijke zaak. Als je dat bedoelt, tenminste. Het gebed, Rooms-Katholieken kennen het gebed niet. In die betekenis, ja, ze kennen gebed als het zijn een gebed wat door een of andere theoloog is opgeschreven. En dat bidden ze. En dan probeer ik duidelijk te maken dat gebed iets anders is dan een theologische referaat af te lezen. Maar dat als je met een vriend spreekt, dan spreek je ook niet boekentaal. Dan spreek je rechtuit uit je hart. En dat mag je ook met de Heer Jezus. Als je bedoelt gebed, ik denk dat het evangelie, verkondiging, de basis is in gebed. Ik ben hier in 2000 gekomen, oktober 2000. En het was heel moeizaam. Ik heb ook reacties gehad vanuit Nederland. Van, ja, wat doe je daar nu? Want er is geen zichtbaar resultaat. Er waren geen bekeerlingen. Er is geen zichtbaar resultaat. Wat doe je daar nu? En dan, als ze dan zeggen, ja, bidden. Want ik geloof dat wil je harten openen, dan ben je niet degene die de harten opent, dat is de Heer Jezus die harten opent. Ik ben ervan overtuigd dat het fundament van alles wat je doet in een evangeliejaar bij gebed is. En als er geen basis is van gebed, dan moet je ook niet verwachten dat er wat gebeurt. Want dan kun je de hele boel op z'n kop zetten, maar dan gebeurt er niks. Want het fundament en de basis is Jezus Christus. En als we het niet van hem verwachten, als hij niet door zijn geest de getuige in harten van mensen wil zijn, wat wil je dan verwachten? Wil je dan verwachten dat mensen tot geloof komen? Nou, ik kan een mooi verhaaltje ophangen, maar het zegt dan niks hoor, als ik het niet verwacht van hem.
Maar goed, je bent hier alleen. Hoe blijf je nou fris, hè? Want het lijkt me heel moeilijk om een discipline op te brengen. Kijk, het is misschien leuk als je hier net bent en te gaan bidden, maar na verloop van tijd en met weinig resultaat, hoe blijf je fris?
In de eerste plaats ook weer in die relatie met de Heer. Tweede instantie, door te zorgen dat je je niet isoleert en ook je contact met je medechristenen behoudt. Ik spreek regelmatig in Nederland in gemeenten. En daarnaast in deze omgeving ga ik naar gemeentes toe, heb ik contacten met mensen in die gemeentes die op verre afstand zijn, in Duitsland, in België en soms ook in het zuiden dat ik naar gemeentes ga. Op die manier probeer ik ook dat contact met de christenen te behouden en zelf ook fris. Ik vind het ook heel belangrijk om niet zelf altijd voor te gaan, maar ook onder het gehoor van het woord te komen. Dat is belangrijk, want dat geeft ook een stuk bemoediging en aanmoediging. En daarnaast zelf bezig te blijven met het woord en ja, materiaal die over het woord gaan, te blijven lezen en dat te toetsen aan het woord en daarmee bezig te blijven. En te studeren in dat woord, want dat houdt je dan fris.
Goed, je zit hier alleen, dag in dag uit. Ja. Wanhoop je wel eens?
Ik wanhoop meer van het feit dat mensen zo weinig zien en zo op resultaat uitzijnde. Dus het visie die christenen soms aan de dag kunnen stellen, dan het feit dat ik hier bezig ben. Want ik weet mij sinds het moment dat ik hier gekomen ben, dat ik hier hoor, moet zijn. Dat ik hier een getuigenis heb. Ik kan niet verklaren hoe, en ga me ook niet vragen, hoe is dat die ervaring? Want ik werk niet met ervaring. Maar mijn hart en het woord getuigt mij ervan dat hier mensen zijn die de Heer Jezus nodig hebben. En dat is wat mij hier brengt. De eerste keer dat ik met Luxemburg geconfronteerd werd, was op vakantie in 1992. Ik ben iemand die graag oude kerken, oude gebouwen, klooster of kerken of kapellen of kastelen bekijkt. Oude architectuur, dat vind ik mooi. En ik ging naar een pension in september 92. Daar was een kapelletje naast. En het eerste wat ik vroeg aan die vrouw die dat beheerde, dat pension, kan ik die kapel bezichtigen? Of moet ik daarna voor naar meneer pastoor? Nee, zegt ze, die heb ik. Komt ze met zo'n grote sleutel, zo'n heel antieke sleutel. Gaat u maar kijken, want er stond op de gevel van dat kapelletje 1691. Hij was erg wit, dat kapelletje. Nou, aan de binnenkant was hij grauw en zwart, van stof en van de vuiligheid. En het was op allerlei manieren kapot en er stonden verschillende grote beelden, dat domineerde, want het was niet groter als deze ruimte hier. En daar stonden een paar van die grote heilige beelden, een altaar en een paar van die knielstoelen. Dus ik was eigenlijk, voor mijn gevoel, van jongens, sorry, ik heb hier niks te zoeken, want het kan wel oud zijn, maar het is dermate verwaarloosd dat het niet de moeite waard is om er naar te kijken. Dus ik wilde eigenlijk weg. En op dat moment dat ik mij omdraaide, was er of er een stem tegen mij zei, en ik ga dat niet definiëren, godstemmen of wat dan ook, er was een stem die tegen mij zei van, zo grauw en zo grijs als dit gebouw is, zo is het ook in de levens en de harten van de mensen. Toen ben ik daar gaan zitten en ik heb gezegd, Heer, als u mij hier iets wil duidelijk maken, op grond van dit kapelletje, laat u mij zien wat uw weg met mijn leven is. U weet dat ik in Valkenburg bezig ben, dat ik voorlopig nog niet weg kan daar. Maar als u me die weg wilt wijzen, laat u me dan zien. Want als u me laat zien dat het uw weg is, dan zal ik gaan. Nou, al die jaren ben ik dus iedere keer weer teruggegaan naar dat plekje op vakantie. En ja, in contact gekomen met mensen. En ik proefde de leegte, de armoede in de levens van die mensen. Ook van die mensen die daar kwamen om te eten in dat pension. Ook die eigenaar van dat pension. Op die manier werd het steeds duidelijker. Dan op een gegeven moment heb ik gezegd, heer, laat u me zien of er überhaupt christenen zijn in Luxemburg. En toen kreeg ik via iemand die op de Bijbelschool zat in Heverlee, die bij ons in de gemeente kwam, kreeg ik te horen dat er dus een gemeente in het zuiden van Luxemburg was. En dat daar ook christenen waren, een kleine gemeente, dat was oorspronkelijk Mennonietengemeente was. Ben ik geweest. En op die manier ben ik in contact gekomen met christenen. En steeds meer werden er openingen gegeven en zicht gegeven van de situatie in Luxemburg. Ik ben bij die paar voorgangers die hier dan zijn, ben ik ook op bezoek geweest. Dat er al jaren gebeden werd vanuit die paar groepen die er zijn voor Noord-Luxemburg. Maar dat er nooit iets van de grond komt. Dat hier zendelingen komen. Dat die een blauwe maandag hier zijn, een jaar of 4, 5. En dat ze door de organisatie weer teruggeroepen worden omdat er geen resultaat is. En dat ze dan weer teruggaan naar Amerika of naar Canada of naar weet ik wat voor land waar ze vandaan komen. En dan met de noorderzon vertrekken. En als er dan iemand is waar ze contact mee hebben, ja, die legt in het luchtledige hangen. Als ik bij een organisatie zou zijn, en wat voor organisatie dan ook, dan zie ik de ster schijnen dat ik ook met een paar jaar teruggeroepen zou worden, omdat ze geen zichtbare resultaten hebben. Ja, als je van zichtbare resultaten gaat, dan kun je het vergeten. Ik hoorde van een vriend van mij een verhaal over Iris Janjaya in 1800 zoveel. Daar was een zendeling geweest, die was daar 24 jaar bezig geweest. Dat staat ook in mijn rondzendbrief. Dat verhaal wat hij vertelde, namelijk het evangelie, dat ging die mensen zo uit de keel hangen. En ze hebben die man om het leven gebracht. Een jaar later gaat daar op dezelfde plek, gaat er een andere zendeling, gaat er naartoe. En die komt daar. En je zou dus denken, die man die daar 24 jaar gewerkt heeft, daar doodgemaakt is, er is niks gebeurd. 24 jaar, geen bekeerling. Helemaal niks. Die man die komt daar, die nieuwe zendeling. En ze merken, die mensen daar, dat deze man hetzelfde verkondigt als wat die man verkondigde. Die ze vermoord hadden. En daardoor waren er, voordat hij iets kon beginnen, al 38 mensen tot geloof gekomen. En zo is daar een gemeente ontstaan op dat moment. Dus zichtbaar resultaat, wat is zichtbaar resultaat? Ja, als je het baseert op bekeerlingen, ja, dan heb ik hier een klein resultaat. Maar het gaat erom dat hier gebeden wordt voor mensen. Het gaat erom dat die banden, wat die hun bindt, en ik noem dat occulte banden, dat die loskomen, dat die vrijkomen. Dat mensen de moed hebben om uit te komen voor een ander leven met de Heer Jezus. En dat is soms een hele strijd, ook met families. Want gegarandeerd, je wordt buiten je familie geplaatst. Je wordt buiten alles geplaatst wat het sociale leven betreft. Waarom? Omwille van het feit dat je iets doet wat je niet behoort te doen. Uit de kerk stappen of tot geloof te komen.
Maar we zijn toch in het jaar 2006 Europa? Waar heb je het over nu?
2006? De mens is nog steeds niet veranderd. Hè? De mens is nog steeds hetzelfde gebleven. En mensen die in de Rooms-Katholieke Kerk zitten, die zitten nog steeds in die banden. En als die daar uitkomen, ik heb het zelf in mijn leven meegemaakt. Toen ik uit de Rooms-Katholieke Kerk kwam, was ik het zwarte schaap. Bij vrienden en bij familie. Ik had een agenda en een adresboekje met 60 adressen. Waaronder bisschoppen en priesters en wat dan ook. Daar was maar zeggen en schrijven 1 adres over. Toen ik uit de kerk was. 1 adres van 1 echtpaar. Waar ik altijd een getuigenis heb afgelegd. En die zijn later tot geloof gekomen. Die mensen ken ik nog steeds. Ik heb nog steeds contact mee. Dat is voor mij, dat weet ik, wat er gebeurt op het moment dat je die stappen zet. Dat is het gevolg van een bekering, dat is het gevolg van een stap buiten die kerk. En dan kun je wel zeggen 2006, de mens is in die zin niet veranderd en het systeem is ook niet veranderd.
Stel ik de vraag anders. Wat is er met Jezus dan? Dat dit tot dit soort consequenties en dit soort resultaten leidt.
De Heer Jezus heeft ook gezegd, ik ben het zwaard komen brengen. En ik geloof dat het evangelie verdeeldheid ook brengt. We hoeven maar alleen te kijken naar wat er in gemeenten gebeurt. Over visies. Niet de liefde staat centraal, de visie staat centraal. Dan weet ik wel, een leer en een visie voor een gemeente is heel belangrijk. Maar waar gaat het om? Gaat het om de visie? Gaat het om de leer? Of gaat het om Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan? Dat is toch het fundament waar we van allemaal van uitgaan. Van welke richting we ook komen. En die basis, die vinden we in Heer Jezus. En die is er in principe ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Alleen, dan komt die stap. Hoe kan ik persoonlijke relatie met de Heer Jezus bekomen? Zodat het een persoonlijke betekenis krijgt voor je eigen persoonlijke leven. Die mis je dan. En in sommige kerken mis je die. Buiten de Rooms-Katholieke Kerk mis je dat ook. Helaas.
Heeft dat met de heerschappij van Jezus te maken?
Ja, de heerschappij in je persoonlijke leven. Er moet een moment komen dat Christus in u woont. De hoop der heerlijkheid. En als Christus in ons woont, dan komt er een andere heerser in ons leven. Dan ben ik niet meer die heerst, maar Christus in mij. En dat is wat belangrijk is voor überhaupt een verandering tot stand te komen. Ik kan wel een moraal preken. Oh, je kunt hele mooie moralen verzinnen. Maar ik heb niks aan een mooie moraal zonder Jezus Christus. Want ik mis het doel waarom ik die moraal zou hanteren in mijn leven. Maar dat is precies waar het om gaat. Ik mis het doel waarvoor ik leef. Ik mis het doel waarom ik een moraal zou hanteren. Waarom zou ik trouwen als ik Jezus Christus niet ken? Waarom zou ik, noem maar op, verschillende dingen die vanzelfsprekend zijn voor christenen. Zouden moeten zijn voor christenen. Waarom kun je die opleggen aan ongelovigen? Nee, heeft geen betekenis. Dat is een bepaalde moraal, heeft geen betekenis. Dus kunnen ze ook heel makkelijk overeenstappen. Ik moet ook geen moraalprediker zijn. Ik moet Jezus Christus prediken. En die gekruisigd en opgestaan.
Nu zie ik hier in het noorden van Luxemburg een Wilwerdans. Een plaatje waar ik nog nooit van gehoord had voor ik naar je toe kwam. En je zit in een kamertje, nou het zal het zijn, 4x4 hooguit.
Ja.
Met het begin van een gemeente. Dan komen hier drie mensen met jou bij elkaar, met z'n vieren. Dat zijn de eerstelingen in wezen.
Ja. Eén kent al wat langer de Heer al voordat ik hier kwam. Daar heb ik dan op een gegeven moment contact mee gekregen. Dus die kent al wat langer de Heer. De andere is vanuit 2004 is die dan vanuit de Bijbeltentoonstelling tot geloof gekomen. De derde is een jonge vrouw die ooit eerder al in aanraking is geweest, omdat ze in het zuiden woonde, met het evangelie. Maar op een of andere manier het ook weer vaarwel gezegd heeft, er niets meer mee gedaan heeft. Dan op een gegeven moment is hier dus een bijbelstudieavond over de waaroms. Over verschillende waaromvragen die we stellen. Waarom laat God dit toe? En enzovoort enzovoort. En zij kwam van haar werk en komt thuis en we hadden hier stagiaires, bijbelschoolstudenten en die hadden reclame gemaakt voor die bijbelstudieavond hier aan huis. En toen had die moeder dat materiaal gevonden in de brievenbus en toen had ze gezegd, dat is misschien wat voor jou, want jij bent er nogal heel sterk mee bezig. Oh, zegt die moeder, of zegt ze, dat vind ik hartstikke fijn, daar ga ik vanavond naartoe. Dus die komt hier en dat is haar aanzet geweest om bewust een keuze te maken voor de Heere. Naderhand, want ik heb dan naderhand gesprekken met haar, bewuste keuze te maken. Wat er ook geweest is voordien, ze stapte daar heel makkelijk overheen en op een gegeven moment stond ze ook zo alleen in een isolement. Dat ze niet verder kwam meer met haar geloof. Dan zat er zo'n druk op haar leven door haar werk. En probeerde ze in die groep of in de gemeente daar in het zuiden van Luxemburg iets te betekenen. Maar dat hield ze ook niet vol. Omdat ze, ja, ze las niet in het woord. Ze bad bijna niet. Of heel weinig. En het gevolg was dat dat ze helemaal uitgezogen was en dat er niks meer van overbleef. En dat ze hier kwamen en het volle weer proefden. En ja, tot een hernieuwde keuze is gekomen. Een hernieuwde beslissing om met de Heer Jezus te gaan wandelen. En je merkt het, ze zijn nu bezig om voorbereidingen te maken voor een rock gospel voor jeugd in december dit jaar. Want zij wil graag daarin getuigenis afleggen. En zij maakt zelf liederen en maakt zelf teksten voor de muziek. Met haar broer en een paar vrienden doet ze dat samen. En zij is dan zangeres en ze zingt bijzonder mooi. Ze doet soms hier ook in de diensten zingen.
Maar dit is het groepje, wat je kunt zeggen, de gemeente zoals die aan het ontstaan is.
Ja, het is nog geen gemeente. En ik zeg ook iedere keer, het is nog steeds geen gemeente. Het wordt pas een gemeente op het moment dat we dus ook oudsten en diakenen aan kunnen stellen. En we zijn in die weg daar naartoe. En ik hoop en ik bid dat er nog veel meer tot behoud mogen komen. Want dat is in eerste instantie het belangrijkste. En in tweede instantie dat er een zelfstandige gemeente gaat ontstaan in deze regio in het noorden van Luxemburg. Ik ben ook niet plaatsgericht. Clairvaux of Wiels of Vianden of Diekirch of Ettelbruck. Ik ben niet plaatsgericht, ik ben regiogericht. Want Neert-Luxemburg is niet zo dik bevolkt. En ik zie wat de Heer gaat doen. Ik sta zelfs open dat er misschien allerlei kernen komen op verschillende plaatsen. En dat er dus kleine huisgemeentes ontstaan. En dat dat misschien ooit dan een grote gemeente zou kunnen worden. Maar misschien leven we wel in een tijd dat we helemaal niet meer naar grote gemeentes moeten. Maar naar kleine huisgemeenten bij de mensen thuis.
Heb je ook een website?
Ja, www.desterketoren.nl in Nederland.
Dat is gewoon de website waar je dus alles kunt lezen over wat jij hier beleeft en wat er gebeurt.
Ja, dat is dus alleen daarover. En die is op het moment in revisie, omdat op dit moment nog verteld alleen over die Bijbeltentoonstelling in 2004 in Wiels. Dat is verouderd, maar ik kan het zelf niet. Dat moet iemand voor mij doen. En die persoon die kwam er nog niet toe om daar echt mee bezig te gaan. Maar langzaamaan gaat hij er nu een verandering in brengen. Dus ik hoop met een paar maanden dat het er anders uit gaat zien en meer actueel gaat worden.
Maar goed, daar kun je ook een nieuwsbrief aanvragen, neem ik aan.
En de nieuwsbrief kan altijd aangevraagd worden. Je kunt een nieuwsbrief aanvragen die per post ontvangt. Dat is de Sterke Torenbrief. En je kunt ook een bouwsteen online aanvragen. Dan kun je dat via de computer of via de e-mailbox ontvangen. En dan word je op de hoogte gehouden van alle activiteiten en nieuwtjes die hier zijn.
Hey, dankjewel.
Graag gedaan.
Tot zover dit gesprek met Johan Koopman, zendeling in Luxemburg. Hij heeft een eigen website en die heet www.desterketoren.nl. Dus www.desterketoren.nl. En dat was het voor deze Stem in de Stilte voor vanavond. Luisteraars, een hele goede nacht en graag tot volgende week. Dag!